Esmat zich laat dopen, als Ludie het woord mag verkondigen, als we zingen, als we liederen mogen horen en meezingen en spelen. Alles tot eer van uw naam, tot verheerlijking van uw grote naam, want u bent het waard. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Zoals ik al zei, Esmat Rahmat die laat zich dopen en wij mogen er allemaal getuigen van zijn en we zijn er heel blij mee. We hebben direct na de mededelingen de collecte, twee collectes. Eén zoals normaal voor de algemene middelen en de tweede is voor de zending. En dan is het voor de zending zoals de mensen door onze zendingscommissie worden ondersteund. Dus daar is het voor bedoeld. Komende week woensdagavond, dan is er weer voor de tweede keer het seminar Christenen voor Israël met dominee Henk Poot. Is het de derde keer al? Aanstaande woensdag is voor de derde keer het Christenen voor Israël seminar. Woensdag zou ook de eerste gemeenschappelijke bidstond zijn, zeg maar de zomerbidstond zoals we die gewend zijn in de zomer te doen. Maar dat gaat natuurlijk niet door, want of deze zaal of de andere zaal is bezet. Dus dat vervalt. De eerstvolgende keer voor de zomerbidstond is dan 27 juni. Dus dat is woensdag, 14 dagen later. Als raad willen wij u graag laten weten dat Gerard Grit, onze voorganger, dat die geordineerd is. Dan vraagt hij zich af, wat is nou geordineerd zijn? Heel veel weten dat niet. Ik wist het eigenlijk ook niet zo goed, maar het is toch wel heel belangrijk. Het betekent dat onze kerkverband, de ABC-gemeente, Gerard bewezen bekwaam acht om voorganger te zijn in de ABC-gemeente. En dus alle taken, alle zaken kan uitvoeren. En daar gaat een examen aan vooraf en daar moet je allerlei dingen voor weten en kunnen reproduceren. Is gelukt. En Gerard is geordineerd en we feliciteren hem daarmee. Als je in het woordenboek kijkt, want dat heb ik natuurlijk even gedaan, wat ordineren betekent, wordt het toch wat ingewikkeld. Ik weet niet of je het zelf wel eens gedaan hebt. Ja. Bijvoorbeeld priesterwijding, dat is ook ordineren. Dus het komt ergens vandaan. Maar goed, het is u duidelijk nou en het is mooi en we zijn er blij mee dat het zo gegaan is. Een mededeling van een hele andere orde, eigenlijk ook een verdrietige mededeling. Janieke en Arjan Dieters, die hebben een tijdje terug in februari een dochter gekregen. Met de dochter is het heel goed gegaan, maar met Janieke is het niet zo goed gegaan. Fysiek en psychisch ging het na de bevalling een stuk minder. Dat ging weer beter, maar de afgelopen dagen is het toch weer behoorlijk misgegaan. En in die zin mis dat ze ernstige psychische klachten heeft en daarvoor opgenomen is in de GGZ-instelling in Heerenveen. Dat is natuurlijk heel verdrietig in zo'n jong gezin. We mogen bidden voor Janieke dat ze herstelt. Voor Arjan dat hij de situatie ook op een goede manier aan kan. En de familie die eromheen staat. En als we straks bidden, laten we ook de gelegenheid nemen om hen bij de Heer te brengen. De ouderen en de zieken, de namen staan in de Nova. Ik zal nu geen namen noemen. Lees het zelf, u krijgt de Nova, u leest hem. De namen staan erin. Adressen, telefoonnummers. U kunt schrijven, u kunt bellen, u kunt een bezoekje doen. En het zou geweldig zijn als u dat doet. Als mensen niet meer hier kunnen komen, dan is het mooi als hier daar kan komen. En dat hier daar komen, dat zijn wij die daarheen gaan. De bloemen, die zijn voor Esmat. Gerard heeft nog een mededeling.
Goedemorgen. Ik heb inderdaad nog een mededeling. Op Dankdag, volgens mij was het ongeveer een jaar geleden, toen hebben wij een hele bijzondere dienst gehad. Want toen werd er speciaal voor die Dankdag werd een gebedsbord gebouwd. Ik weet niet, wie waren er toen bij die avond? Niet heel veel, zie ik. Maar goed, maakt niet uit. Ik zal dat even uitleggen. Het was een geweldig idee en het gebedsbord hangt dus ook nu achter in de kerk. Dat is dat bord. En het idee was op die avond van, laten we nou eens wat gebedspunten op papier schrijven. En iedereen die dat op zijn hart heeft, die mag dat opplakken op dat bord. En tijdens de dankdienst zijn voor al die gebedspunten gebeden. Nou, na de dienst of na deze dankdienst is dan dat bord ook daar neergehangen. En eigenlijk heeft het sinds die tijd niet echt een functie. Het is een prachtig bord om te zien, maar we hebben er nog geen functie voor. Sterker nog, vooral de kosters, die hebben regelmatig een briefje terug moeten hangen, omdat de mensen er langs liepen. Maar dat was het enige wat voor functie hij had. Maar dat vonden wij jammer, ook als raad. En we hebben erover nagedacht van, hé, hoe kunnen we toch dit prachtige bord weer gaan gebruiken? En we hebben er lang over nagedacht en we hebben een plan bedacht. Want we willen namelijk dit bord gaan gebruiken tijdens elke zondagse dienst. En hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Want het is de bedoeling dat als u naar de kerk komt, de zaal binnenkomt, dat er dan een mogelijkheid is om een gebedspunt of een briefje te schrijven. Dat kan een algemeen gebedspunt zijn, maar dat mag ook heel specifiek voor u persoonlijk. Bijvoorbeeld een ziekte of een moeilijke omstandigheid. En dat korte gebedspunt, dat hangt u dan aan dat gebedsbord. Waar nu ook mooie haakjes op zitten, waardoor ze er niet afvallen. En wat gebeurt er dan? Nou, voordat de dienst begint, zal de zangleider, in dit geval Corine, die zal dan alle briefjes verzamelen. En dan tijdens het open gebed zal dan de zangleider zal dan voor deze gebedspunten bidden. Dat is ons idee om het gebedsbord te gaan gebruiken. En we hopen hiermee dat voorbeden een belangrijke plek houdt. En een belangrijke plek blijft houden in onze gemeente. Maar ook omdat ik best wel vaak hoor dat mensen het ook wel eens moeilijk vinden om in een grote groep te bidden. Die drempel is soms best hoog. En we willen ook deze mensen helpen om toch een gebedspunt aan te dragen, zodat wij er als gemeente voor kunnen bidden. Dus we hopen echt het gemeenteleven hiermee dichter bij de zondagse diensten te brengen. Dus we hopen dat het een hele mooie manier is om voor elkaar te bidden en voor de gemeente te bidden. En we zijn ook heel benieuwd hoe het gaat lopen de komende tijd. Maar ik heb al in ieder geval 3 briefjes opgehangen. Ik weet niet of u dat kan zien. Die heb ik zelf even geschreven. En ik zal die briefjes zo meteen ook even aan Corine geven. Maar volgende week gaan we pas echt beginnen. Maar nu is het nog eventjes om te kijken hoe het werkt. En dan gaan we volgende week, kunt u dan een briefje ophangen. En daar wordt dan tijdens de dienst voor gebeden. Bedankt.
Nee, ga maar. Nou, de laatste opmerking nog. Na de dienst uiteraard is er koffie drinken, thee drinken, limonade. U kunt Esmat feliciteren, of hij staat bij de deur, dat weet ik niet precies, maar dat komt vanzelf wel goed, dat ziet u wel. Maar u kunt hem ook even spreken en even geluk wensen, zegen geven. En zo mogen we dat, doen. Als u zelf nog wat geraakt bent voor wat er in de dienst ook gebeurt en u wil erover praten, blijf zitten. Ludy is altijd bereid, we hebben het niet afgesproken, maar dat zal wel zo zijn, als het dingen betreft die hij gesproken heeft om te doen. Het zijn ook nazorgmensen, oudsten. Blijf zitten en er komt iemand naar u toe om te bidden of om te praten of om even wat te zeggen. Corine, aan jou de dienst hier.
Jezus alleen, ik bouw op hem, want hij is onze mens.
Zie je bij me staan?
Ja.
Jezus alleen, ik bouw op hem. Mijn lied, mijn kracht, door stormen heen, hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij zust, verdrijft mijn angst, nu vind ik rust, mijn vader. vaste grond, mijn fundament. Dankzij zijn liefde leef ik nu. Als wij, klein als een kind in kwetsbaarheid, oneindig veel hield hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid. En door zijn offer werd ik vrij, hij droeg mijn straf, hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij. Dankzij zijn sterven leef ik nu. Daar in het graf, in dood gehuld, leek al zijn machten niet gedaan. Maar o, die dag, dat werd vervuld. Jezus de Heer is opgestaan. Sinds hij verrees in heerlijkheid, ben ik van vloek en schuld bevrijd. Ik leef in hem en hij in mij. Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond voor mijn bestaan. De vaste grond voor mijn bestaan. Hij is de rots waarop ik sta, de vaste grond voor mijn bestaan. De vaste grond voor mijn bestaan. Geen levensangst, geen stervensnood, dat is de kracht waarin ik sta. Van eerste stap tot aan de dood leidt hij de weg waarop ik ga. Geen duivels plan of aard bestaan kan mij ooit roepen uit zijn hand. Als hij verschijnt, roept hij mijn naam. In die verwachting houd ik stand. In hem alleen, in hem alleen.
Nou, vanmorgen is een hele feestelijke dienst. Dat heeft u natuurlijk al gehoord. Maar niet alleen voor ons als gemeente, maar ik geloof ook dat het feest is op dit moment in de hemel. Want Hesmat, zo spreek ik goed uit als het goed is, die laat zich vanmorgen dopen. Hesmat, en dat zal hij zo meteen ook zelf vertellen, die heeft daadwerkelijk Jezus gevonden. Hij is tot geloof gekomen in de Heer Jezus en heeft de keuze gemaakt dat hij zijn oude leven achter zich wil laten en dat hij een nieuw leven met Jezus wil beginnen en hem wil volgen. En dat is ook heel mooi, want dat is dan ook precies wat er in de doop gebeurt, wat we zometeen met elkaar gaan doen. Eigenlijk zou je de doop zo kunnen zien dat wat Hesmat van binnen heeft meegemaakt, dat hij zijn leven aan de Heer Jezus heeft gegeven, Dat wordt eigenlijk zichtbaar in de doop. Dat hij daadwerkelijk ook opstaat met Jezus in een nieuw leven. Dus aan de ene kant is het een heel duidelijk teken. Maar er gebeurt ook daadwerkelijk wat in de doop, als wij zometeen in het doopbad staan. Want als wij samen in het doopbad staan, zo staat er in Romeinen 3 vers 6, dan staan wij eigenlijk in een watergraf. Dat klinkt misschien een beetje gek, een watergraf. Maar ik zal het u even voorlezen uit Romeinen 6 vers 3 tot 6. En daar staat: weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood? En dan komt het: die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met Hem, één in dood en in leven. Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. Dat is daadwerkelijk wat er zometeen ook met Hasmat gebeurt, of Hesmat moet ik zeggen. Geestelijk gezien sterft hij voor de wereld, voor de boze machten van de wereld, voor de duisternis. En als je opstaat uit het doopbad, dan sta je ook op in Christus, met Christus. Omdat je weet, Jezus is niet doodgebleven, maar Jezus is opgestaan uit de dood. En ik wil samen met Hem een nieuw leven leiden. En
wie mij lief heeft en beschermt wie mij kent, roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood ben ik bij je en bevrijd je van angst. Ik zal roem en overvloed geven. Ik zal je redding zijn. Vertrouw op u.
want Jezus is hier. Kinderen, zie ons verblijft u ter ere van Hem, die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus, de koning die mensen het leven weer geeft.
Diepe bedenk. Want Jezus is hier. Kinderen, zie ons verblijd u ter ere van Hem, die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus, de koning die mensen het leven bevreedt. Liefde bedekt zijn schepping, de bloemen, de vogels, het gras. Zou hij dan jou vergeten? Jezus die blinden genas verreed. Juist, want Jezus is hier. Kinderen, zie ons ver buiten ter ere van Hem, die ons lief heeft. Verrezen en leeft. Jezus de koning die mensen het leven weer geeft. Wees als een boom die vrucht draagt, ieder seizoen op zijn tijd. Drink van het levend water, Jezus de bron voor altijd. Verrezen. Ja, Jezus is hier. Kinderen, zie ons verblijd u ter ere van Hem, die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de koning die mensen het leven weer geeft. Jezus de koning die mensen het leven weer geeft. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Wil de Heer je leren door de Heilige Geest in jou. Het is vaak moeilijk om goed te doen en echt voor God te leven. Daarom heeft de Heer als hulp voor ons zijn Heilige Geest gegeven. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Wil de Heer je leren door de Heilige Geest in jou.
Waar je ook bent
en wat je ook doet, Hij wil je steeds weer leren. Om door je hele doen en laten heen de Vader te vereren. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Wil de Heer je leren door de Heilige Geest in jou. Wanneer Gods Geest je leven leidt, dan zul je pas gaan merken dat zijn aanwezigheid je vrede geeft en altijd zal versterken. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. Wil de Heer je leren door de Heilige Geest in jou. Door de Heilige Geest in jou. de Heilige Geest in jou.
Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Ja, een beetje flauw om die vraag te stellen, want ik hoor wel wat antwoorden, maar niet iedereen kan natuurlijk mij antwoord geven. En de meesten zeggen van, oh, maar goed. Maar ik bedoel het echt met die vraag, hoe gaat het met jou? Als we zo geluisterd hebben naar het Bijbelgedeelte wat Corine heeft gelezen, en het lied wat we zongen, dat is nogal wat. Dat Jezus zegt, je kunt alleen maar mijn discipel zijn als je alles wilt geven van jezelf. Dat is nogal wat. Dat vraagt, voor mij tenminste altijd weer, een stukje bezinning. Wat vraagt Jezus van mij? Wat is de volgende stap die ik met hem mag zetten? Want dat is het bijzondere bij de Heer Jezus. Als je met hem wandelt, dan komt er altijd wel een volgende stap. Een stap die je weer mag overwegen, die je weer mag zetten. En dan laat hij je weer de volgende stap zien. Zo gaat het leven met de Heer. En ik weet niet wat jouw volgende stap is die God van je vraagt. Misschien weet je dat al, misschien denk je daarover na. Misschien twijfel je daarover, zal ik die stap wel of niet zetten. Maar met name deze dienst, een doopdienst, is altijd een moment van bezinning. Een moment om jezelf na te vragen, Heer, welke stap vraagt u van mij? Hersmat heeft een hele duidelijke stap gezet. En we zijn daar met elkaar getuigen van geweest. En de meeste van jullie waren er blij mee, want we hebben ervoor geklapt. We hebben God ervoor geprezen. Ja, is het goed tussen jou en God? Dat is nog een andere vraag dan hoe gaat het met je? Dat vind ik even een stapje verder. Is het goed tussen u en God? Kunt u zeggen van ja, ik heb vrede met God. Zijn liefde, zijn genade woont in mijn leven. Ik wil vanmorgen stilstaan met jullie bij iemand die ook de tijd nam om zich te bezinnen op zijn relatie met God. Hij nam er zelfs een aantal maanden de tijd voor. Hij reisde zo'n 1500 kilometer om die God beter te leren kennen. Dan heb je er wat voor over. Hoewel ik denk bij jou dat het ook zo is dat je een heel eind hebt moeten reizen om hier God te leren kennen. Komt dat niet ook in Afghanistan? Ja, natuurlijk wel. God is overal. En toch heeft God je naar Nederland gebracht om je hier te confronteren met de liefde van de Heer Jezus. Ik wil u meenemen naar Handelingen 8, vers 26 tot en met 39. En ik lees het u voor uit de Herziene Statenvertaling. We hebben een andere vertaling, je kunt het best wel volgen. Dan zul je ook zien dat er een paar kleine verschillen zijn, daar wijs ik dan wel op. En het gaat over een meneer die uit Ethiopië kwam. En die helemaal naar Jeruzalem ging om zich te bezinnen op zijn relatie met God. En ik heb erboven gezet de vraag die deze man stelt, die we zo meteen ook lezen. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Zet de vraag er maar op. Nou, die komt wel. Maar die vraag, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Daar kun je heel wat antwoorden op geven. Lees maar mee. En een engel van de Heer sprak tot Filippus. En zei, sta op, ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. Naar Jeruzalem en Gaza. Bijna dagelijks in het nieuws. Dus u weet waar we het over hebben. En hij stond op, Filippus, en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus die snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en hij zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgeleerde dat hij las was dit, hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Wij weten dat dit uit Jesaja 53 was. Vers 34, en de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit, over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Het was ook een doopdienst met één dopeling. Ik denk dat er iets minder mensen bij waren dan hier. En er zijn wel verschillende parallellen. Het gaat over Filippus, een evangelist die heel actief was in Samaria. Er kwamen veel mensen tot geloof. Als u een beetje de kaart van Israël kent, dat lag in het midden van het land Israël, een aantal tientallen kilometers boven Jeruzalem. En hij wordt door de Heilige Geest geroepen, hij krijgt de opdracht om naar de woestijn van Juda te gaan, onder Jeruzalem. Een eenzaam gebied. Het was ook nog midden op de dag. Dan ga je niet in de woestijn lopen, omdat dat veel te heet is. Maar Filippus gehoorzaamt. En wat wil het geval? Er komt een wagen voorbij. Waarschijnlijk getrokken door paarden of door muilezels, dat weten we niet. En Filippus hoort daar iemand lezen uit de Bijbel. Dat werd hardop gedaan blijkbaar, of hij liet zich voorlezen, die meneer die op die kar zat. Een Ethiopiër, waarschijnlijk uit het huidige Soedan, in ieder geval zo'n 1500 kilometer verwijderd van Jeruzalem. Een kamerheer wordt hij hier genoemd, een andere vertaling heeft een eunuch, dat is meer zijn lichamelijke gesteldheid, dat was iemand die gecastreerd was, omwille van zijn beroep. Hij was namelijk minister van Financiën, hij beheerde de schatkist, het was de harmen van die koningin. En die beheerde de schatkist van een koningin. En als je als slaaf minister was bij een koningin, dan werd je eerst gecastreerd. Zodat je niks uit kon vreten, maar ook trouw bleef aan je baas. Hij had een goede baan. Hij had dus geen gezin, dat kon niet. Maar hij was wel eigenlijk voor zijn leven verzekerd voor zijn baan. En dat was een geweldig leven wat hij had. Hij was naar Jeruzalem gereisd. Een reis van ongeveer 2 maanden. Om God te aanbidden, staat er. Waarom deed hij dat? Was hij religieus? Was hij een Jood die daar ergens terechtgekomen was? Of zijn voorouders? We weten het helemaal niet hoe zijn situatie was. Hij wilde meer met God. Daarom ging hij helemaal naar Jeruzalem. Had waarschijnlijk vrijgevraagd van de koningin. En gekregen. En wat hij in Jeruzalem verder gedaan heeft, dat wordt niet beschreven. Wordt wel beschreven dat hij een stuk van de Bijbel had gekocht. Hij had een boekrol gekocht. Nou, dat konden maar weinig mensen zich veroorloven. Want dat was hartstikke duur natuurlijk. Bijna niemand had een stuk van de Bijbel in huis. Maar hij was een vermogend man blijkbaar als beheerder van de schatkist. En hij had een boekrol van Jesaja gekocht. En er vindt zich iets heel bijzonders plaats, namelijk het plaatje wat u daar ziet. De fotocamera's in die tijd waren nog niet zo heel scherp. Het is natuurlijk een schilderij uit een kinderbijbel. Maar zo moet dat er ongeveer hebben uitgezien. De kar die daar op de kant staat en een moorman, zo wordt hij ook wel genoemd. Hij had ongetwijfeld een heel donker uiterlijk, zoals mensen uit Soedan hebben. En Filippus ziet u erbij die hem doopt. Maar het is nog niet zo ver in het gedeelte. Ik ga eerst eens even met u doorheen, wat gebeurt daar nou? Die man die is aan het lezen, of laat zich voorlezen, uit de boekrol van Jesaja. En Philippus die hoort dat, de kar die komt langzaam rijden, neem ik aan. En hij hoort hem voorlezen uit Jesaja. En dan stelt Philippus een vraag. Een goed gesprek begint vaak met een goede vraag. Philippus stelt de vraag, begrijpt u wat u leest? Als je iemand uit de Bijbel ziet lezen, is dit een goede vraag. Begrijpt u wat u leest? Een hele neutrale vraag. En het antwoord van deze man is ook heel interessant. Hoe kan ik dit nou begrijpen als niemand het mij uitlegt? Dat is niet eens een vraag, dat is een opmerking. De man is misschien een beetje gefrustreerd, want het is ook een moeilijk gedeelte wat hij leest. Jesaja 53, ik weet niet of hij de eerste 52 hoofdstukken al had gelezen. Nou, Jesaja is een van de moeilijkste boeken van de Bijbel. En zeker die profetieën. En dan gaat het over een lam dat naar de slacht geleid wordt. Dat stom is voor zijn scheerder, zijn mond niet open doet. Het is beeldspraak, maar op wie slaat het? Dat vraagt hij ook. Slaat het op Jesaja zelf? Of slaat het op iemand anders? En Philippus die begrijpt, dit is een opdracht van God om met deze man te praten. En Philippus die stapt in, krijgt toestemming om mee te reizen, een stukje in die kar. Die zit daarnaast die minister en Philippus gaat aan het uitleggen. En dan staat er in ons gedeelte, hij legde uit wie Jezus was. Staat er al, hè? Over Jezus. Nee, zover zijn we nog niet. Rustig aan, rustig aan. Het gaat over Jezus, dat is even het belangrijkste. Wel interessant om je af te vragen, wat heeft Philippus dan verteld? Want als we evangeliseren, als we met iemand over het EVG willen praten, wat willen we dan vertellen? Nou, laten we in gaan vullen wat Philippus verteld zal hebben in die tijd dat hij op die kar zit. Hij heeft ongetwijfeld verteld dat Jezus de Zoon van God is. Dat Jezus uit de hemel was gekomen, als kindje geboren. Dat Jezus heel veel gedaan had, verteld had, genezen had, mensen bevrijd had. Dat zal hij waarschijnlijk verteld hebben. Hij zal verteld hebben dat Jezus aan het kruis gestorven is. Dat Jezus voor de zonde gestorven is van ons. En dat Jezus weer opgestaan was na 3 dagen. Hij zal verteld hebben dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is. Dat de Heilige Geest was uitgestort. Dat zal hij waarschijnlijk allemaal verteld hebben. Misschien ook wel dat Jezus terug zal komen. En dat de hele wereld mooier wordt en verandert. Hij heeft over Jezus verteld. Wat hij precies verteld heeft, moeten we een beetje naar raden. Ik weet één ding zeker wat hij wel verteld heeft. Hij vertelt dat als je gelooft in Jezus, dat je dan gedoopt moet worden. Dat heeft hij verteld. Waarom weet ik dat zo zeker? Omdat ze op een gegeven ogenblik ergens in die woestijn langs een water komen. En in een woestijn is niet veel water. Dus er was een meertje of een wadi, ik weet het niet. Maar er was water en opeens onderbreekt die minister, die kamerling, die onderbreekt Philippus in zijn bijbelstudie, in zijn evangelisatiebetoog, hoe je het ook maar zou willen noemen, in dat gesprek. En dan zegt die minister, Philippus, wacht nou eens even, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Dat is de vraag die hij stelt. En ja, dan moet hij zien, die vraag. Die staat er bovenaan, hè? Wat verhindert mij gedoopt te worden? Daar staat hij. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Waarom stelt deze meneer die vraag aan Philippus? Je zou kunnen zeggen, hij stelt die vraag omdat hij nog heel veel bezwaren weet. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Nou, ik ken er heel veel bezwaren. Mijn familie die vindt het moeilijk. En ik heb een andere traditie waar ik in opgegroeid ben. En ik geloof dat ik als baby al besprenkeld ben. Of misschien kost het mijn baan wel. En ik weet niet wat de Heer Jezus allemaal van mij vraagt. Je kunt allemaal antwoorden bedenken op die vraag. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Nou, ik geloof niet dat deze kamerling op al die dingen, aan al die dingen dacht toen hij deze vraag stelde. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Je kunt die vraag ook anders stellen. Wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Je ziet daarin een stuk verlangen van die man. Ik wil graag gedoopt worden. Kan dat niet? Dat is water. En dan komt het bijzondere, als je een andere vertaling voor je had toen we het gedeelte lazen. Dan zul je verschillende dingen zien. Als je de NBG-vertaling had van 1951, dan zul je zien dat dat antwoord van Philippus tussen haken staat. Als je de NBV-vertaling hebt, de meeste van jullie zullen de NBV-vertaling voor zich hebben, en je hebt meegelezen, dan zul je zien dat dat vers 37 Dat staat er helemaal niet. Ja, met een voetnootje onderaan. Heb je het gezien? Als je de Bijbel in gewone taal hebt, dan staat het vers er helemaal niet meer. Dat is verdwenen. Dat is bijzonder. Nou, dat heeft te maken met oude handschriften die gevonden zijn. Sommige handschriften hadden dat vers wel en sommige hadden dat niet. En het wordt dus zo gekozen door de uitgever om het wel of niet af te drukken, of tussen haken te zetten, of in de voetnoot, of helemaal niet. Maar het is toch vreemd, want deze minister die stelt een vraag: wat verhindert mij gedoopt te worden? Een vraag verdient een antwoord. Dus Filippus zal een antwoord gegeven hebben, dat kan niet anders. Het is geen retorische vraag van die man: wat verhindert gedoopt mij gedoopt te worden? Dat is niet een retorische vraag. Een retorische vraag is een vraag waar geen antwoord op gegeven hoeft te worden. En Filippus heeft geantwoord, en ik ga er ook vanuit dat het antwoord wat in die voetnoot staat in de MBV, of wat in de MBG tussen haken staat, dat dat ook het antwoord is. Vandaar dat ik de herziende statenvertaling ook gekozen heb, want daar staat het ook gewoon, het antwoord. Vers 37. En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Dus de vraag van de kamerling: wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zegt: als je met heel je hart gelooft, dan is het geoorloofd. Dat is alles. Dat is de enige voorwaarde. Geloof met heel je hart in Jezus. Dat is natuurlijk waar het om gaat. En daar heeft hij het steeds over gehad, over Jezus. Geloof met heel je hart in Jezus. En er komt ook direct het antwoord van die kamerling. Vers 37, de tweede helft, en die antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is het antwoord. Dat was zijn getuigenis. Jouw getuigenis, Hesma, was iets langer. Nederlands, moeilijke taal, hè? Kon het goed volgen, met of zonder beamer, het was heel goed te volgen. Maar de kamerling geeft een kort en krachtig getuigenis van één regeltje maar: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En daarmee beaamde hij eigenlijk alles wat Filippus had verteld over de Heer Jezus. Maar als je hierover nadenkt, het antwoord van Filippus: de enige voorwaarde om gedoopt te kunnen worden is dat je getuigt van je geloof in Jezus Christus. Dat je gelooft in Jezus. De getuigenis bevestigt dat natuurlijk. We kunnen nooit in iemand zijn hart kijken, we kunnen alleen maar luisteren naar hoe die getuigt van wat in zijn hart leeft. Dus vandaar dat je gedoopt wordt op je getuigenis, wat je steeds in de Bijbel ziet. Dat betekent dat je Bijbels gezien dus alleen maar gedoopt kunt worden als je de keus gemaakt hebt om te geloven in Jezus. Dus de Bijbel raakt heel duidelijk in. En dat je, als je die keus gemaakt hebt, dat je dan ook de beslissing kunt nemen: ik wil me laten dopen. Toen ik in Middelburg voorganger was, toen hadden we daar een Amerikaanse donkere saxofonist-speler. Dat is een prachtige combinatie. Een stevige man van de jaren 40, die in ons muziekteam saxofoon speelde. Hij was een verlegen man. Hij durfde niet hardop te bidden als er open gebed was. Maar dan begon hij wel eens tijdens het gebed op zijn saxofoon te spelen, te improviseren. Het was een fantastische aanbidding, was dat. Maar ook zijn begeleiding, het was heerlijk. Hij sprak Nederlands met een Engels accent, Amerikaans accent. En hij kwam geen ogenblik bij mij aan de deur. Hij belde aan en hij zei: ik heb een vraag. Hij zei: mag ik mij laten dopen? Ik denk: wat zit hier achter deze vraag? Ik wist dat hij lid was van de gemeente. Ik wist dat hij gedoopt was. Dus ik vroeg hem: jij bent toch gedoopt? Ja, hij zegt: dat is waar, maar ik weet niet of dat echt was. Ik zei: wat bedoel je? Ik zei: hoe oud was je toen jullie dopen? Hij zegt: ik was 9. Dus in de Pinkstergemeente in Amerika. En hij zei: ja, dan was het eigenlijk zo van, je wilde erbij horen. Dus ik denk dat ik me toen heb laten dopen omdat ik erbij wilde horen. Ik zei: nou ja, 9 is ook wel erg jong. Ik weet niet of je het dan ook begrijpt wat je gedaan hebt. Begreep je wat je toen deed? Nou, hij zegt: nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg, de Bijbel die zegt dat je je kunt laten dopen wanneer je gelooft in Jezus. Dus je komt tot wedergeboorte en dan laat je dat zien door je te laten dopen. Ik zeg, als jij toen je 9 was, als je toen geloofde in de Heer Jezus, dat je toen wedergeboorte was, dan hoef je niet opnieuw te laten dopen. Want hij had mij al langer verteld over zijn leven dat hij een hele tijd afgedwaald was. Dat hij eigenlijk Amerika ontvlucht was om in Nederland tot rust te komen en weer aan zijn geloof te bouwen. Prima, ik zeg, als je toen in de Heer Jezus geloofde, dan geldt jouw doop nog steeds. Dan hoef je niet opnieuw te laten dopen, ook al ben je afgedwaald geweest. Dus hij ging weer naar huis om daarover na te denken. Een jaar later kwam hij weer bij mij. Hij zei, Ludie, ik wil me laten dopen. Ik zei, je hebt erover nagedacht afgelopen jaar, wat denk je dan? Ja, hij zegt, toen ik 9 was, toen was ik nog geen kind van de Heer. En dus hij zei, die doop van toen, hij zei, dat kon nog geen doop zijn, want ik was nog niet wedergeboren. Maar nu weet ik het zeker. Ik zei, dan gaan we jou dopen. Dus we hebben hem gedoopt en hij heeft het hele verhaal verteld. En het heeft mij erbij bepaald hoe belangrijk het is dat je weet wat de doop betekent. Dat de doop het begraven is van je oude mens, van je zondige natuur, om in het nieuwe leven op te staan. En natuurlijk gebeurt dat niet door de doop. Dat gebeurt door de keuze die je gemaakt hebt om in Jezus te geloven. Maar die doop die is dus pas geldig nadat je gekozen hebt voor de Heer Jezus. Anders dan kan het niet symboliseren wat die doop in je hart, wat het geloof in je hart gedaan heeft. Geloven en dopen horen in de Bijbel altijd bij elkaar. Nog even een keer. De kameling die stelt de vraag, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus die antwoordt, als je met heel je hart gelooft, dan is het geoorloofd. Nou, ze gaan beide het water in. Filippus en die kamerling. Het staat er trouwens 3 keer. 2 keer dat ze in het water gingen en 1 keer dat ze eruit gingen. Dus als hij doopte met een handje vol water, dan was dat niet handig in de woestijn om dan ook nog eens in het water te gaan staan. Dus hij heeft hem echt kopje onder gedoopt, zoals daar op dat schilderij te zien is. Want wat betekent doop? Doop betekent eigenlijk dat je ondergaat in de persoon in wiens naam je gedoopt wordt. Je gaat letterlijk onder, vandaar dat het symbool van het water ook is dat je ondergaat. Doop betekent eigenlijk, je geeft je helemaal over aan diegene in wiens naam je gedoopt wordt. Vanaf dat moment heeft die naam het helemaal voor het zeggen in je leven. Een paar jaar geleden werden in de jungle van Papua-Nieuw-Guinea 25 mensen gedoopt. In Sinimburu, je kunt het nog opzoeken. Bij Google kun je alles vinden tegenwoordig. Sinimburu, dat was een doopdienst. En de voorganger die wist al van tevoren niet hoe die het precies uit kon leggen wat de doop betekende. Nou was het zo dat er heel veel van die inlanders daar varkens hielden. En die varkens, die kregen een oormerk altijd. Nou, als je hier boer bent, dan weet je ook dat die varkens altijd... hebben de varkens hier nog een oormerk of hebben ze een chip tegenwoordig? Oké, ook daar hadden ze een oormerk. En toen opeens ontdekte die evangelist, hoe kan ik uitleggen wat de doop is? Hij zei, dat is eigenlijk hetzelfde als dat de varkens een oormerk krijgen. Vanaf dat moment is hun identiteit, staat vast. En dan kan iedereen zien wat voor varken dat is, wanneer die geboren is. Ik weet niet allemaal wat in een oormerk staat, hoor. Vraag mij dat niet, ik ben geen boer. Maar dat was voor hen op dat moment heel duidelijk. Ja, nou snappen we het, nou begrijpen we het. De doop is eigenlijk dat je nou geen oormerk krijgt, maar je krijgt een hartmerk. Je bent getekend voor de eeuwigheid. En dat is wat met jou gebeurd is, je bent getekend voor de eeuwigheid. En op die manier, je hoeft ook maar 1 keer gedoopt te worden. Onder te gaan in de Heer Jezus. Met het merk, het stempel van de Heer Jezus. Dat je gekregen hebt. Om dat, die uitdrukking maar te gebruiken. Als je laat dopen, dan begraaf je ook. Dit heeft Gerard ook uitgelegd. Het is een watergraf. Dan begraaf je ook je oude mens met al zijn zonden en verkeerde kanten. Betekent het dat het daarna opeens veel beter gaat in je leven? Dat je niks meer verkeerds doet? Nee, dat kunnen velen van jullie met mij getuigen. na je doop blijft die duivel je verleiden tot dingen die niet naar Gods wil zijn. En we trappen er ook nog vaak in. Maar je kunt altijd terugwijzen. Terugwijzen naar het moment dat je onderging in het watergraf. Dat je je oude mens begraven hebt. En daarom heeft die zonde niks meer over jou te zeggen. En daarom is dat teken belangrijk. Het is het teken dat je bij Jezus hoort. En weet je, in onze tradities, in onze christelijke tradities van de afgelopen 2000 jaar, hebben we er heel veel dingen bij bedacht. We hebben heel veel visies over de doop bedacht. Nou, ik denk dat de duivel daarin heel erg listig te werk is gegaan, dat hij het heel verwarrend heeft gemaakt. Was nu de ware doop? Was de ware vorm? En daarmee wordt het zicht op de werkelijkheid vaak vertroebeld. En zullen we terug moeten naar de Bijbel? Iedere keer weer terug naar de Bijbel. Wat wordt daar geleerd? Nou, deze geschiedenis is eigenlijk zo duidelijk als wat. Het is één voorwaarde om gedoopt te kunnen worden. Geloven in Jezus. Dat hij de Zoon van God is en voor jouw zonde is gestorven. Hoe het met deze man verder is gegaan, die kameling, dat weten we niet. Het enige wat aan het einde in het slotvers staat, is dat hij zijn weg met blijdschap vervolgde. Daarin zie je eigenlijk ook wat de Heer met hem gedaan heeft. De Heilige Geest is in hem komen wonen. Want een van de vruchten van de Geest, we hebben het gezongen, is blijdschap. Diepe vreugde in je hart. En die man die ging zijn weg met vreugde. Nou, wat er met hem gebeurd was, dit maakte hem zo blij. En hij kon verder. Filippus werd weggenomen door de Geest. Bijzonder natuurlijk. Maar die man die ging verder met zijn kar richting Ethiopië. En die moest nog een paar maanden gaan voordat hij weer terugkwam in zijn land. Hoe is het met hem gegaan? We weten het niet. Het is een open eind dit verhaal. Of hij daar getuigd heeft van zijn geloof, weten we niet. Of hij zijn baan kon houden omwille van dat hij christen geworden was, we weten het niet. Misschien heeft hij daar wel een gemeente gesticht. Het is allemaal een open eind. We weten één ding zeker. Hij ging vervuld met de Geest, ging hij zijn weg verder vervolgen. Zomaar iemand. Nou, het was niet zomaar iemand, het was een bijzondere man. Maar God had hem op het oog. En hij stuurde zijn dienstknecht Filippus naar hem toe. God had Hesmat op het oog. Daarom ben je gedoopt vanmorgen. Maar iedereen zoals je hier zit vanmorgen heeft God op het oog. En hij kent jou. Hij weet hoe het ervoor staat met jouw geestelijke leven. Dan ben ik niet voor niets begonnen met te zeggen van, hoe gaat het met je? Hoe staat het ervoor met jouw leven met de Heer? Ook jou vindt God kostbaar. Ook voor jou is de Heer Jezus gestorven. Zodat je keuzes mag maken en kunt groeien in je geestelijke leven met God. En die keuzes kan niemand anders maken dan jij alleen. En ik zei zo pas, God vraagt altijd stappen van ons. Het is nooit klaar in je relatie met God. Het bijzondere van God, het avontuur houdt nooit op. Vandaar dat hij altijd met je verder wil. Dat je weer verder kunt groeien naar de Heer Jezus. En ik ken de meeste van jullie niet. En ik weet niet welke stap je al hebt gezet met God. Maar ik zou je willen vragen om gewoon grondig na te denken in je hart. Welke stap vraagt God van mij de komende dagen, de komende week, de komende weken? En als je niet weet welke stap van God van je vraagt, nou vraag hem maar gewoon in stilte in je gebed. Hij gaat je stappen laten zien hoor, dat je verder mag groeien. En voor sommigen van jullie zal het een stap zijn dat je zegt van ik geloof nog niet in Jezus, ik moet die keuze nog maken. Nou, ik weet niet hoe lang Filippus met die man op die kar gezeten heeft, maar het was lang genoeg om die man te overtuigen van de waarheid van het evangelie. Niet om wat Filippus zei, maar wat de Heilige Geest in zijn hart gedaan had. En misschien heeft die man een half uur, hebben ze samen een half uur op die kar gezeten. Misschien 3 uren, ik weet het niet. Zoiets zal het ergens geweest zijn. Het was genoeg. Soms heb je maanden, jaren nodig om overtuigd te raken van de waarheid van het evangelie van Jezus Christus. Ik weet niet hoe het met je voor staat. Maar als jij die keuze moet maken en je zit hier vanmorgen, dan is het niet toevallig dat jij hier zit. Maar dan hoop ik dat de Heilige Geest je hart overtuigt van de waarheid van het evangelie. Ik kan dat niet doen, ik kan er alleen maar van getuigen, van spreken. Misschien zit je hier en vraag je af, moet ik mij laten dopen? Zoals Hesmat dat heeft laten doen. Vraag God dat van mij. Nou, vraag God in gebed, in je hart, is dit wat u van mij vraagt? Als je die vraag oprecht stelt, dan zal God je duidelijk maken of dit de stap is die hij van je vraagt. Misschien ben je een tijd geleden gedoopt door onderdompeling op je geloof. Maar heb je het geloof wat laten sloeren? Nou, dan kan het best zijn dat God van jou vraagt. Vanmorgen heel concreet. Ik wil dat je weer verder groeit in mij. Dat je weer stappen zet in geloof. Om weer naar de samenkomst te gaan. Om weer de Bijbel te lezen. Om met andere christen samen te komen. Noem maar op. Wat vraagt God van jou? Welke stap mag je doen? De Joden die vragen op de Pinksterdag, als Petrus een hele toespraak gehouden heeft over de Heer Jezus, die stellen de vraag: wat moeten we doen om gered te worden? Nou, het antwoord, en voor mij heb ik die, daar staat hij: bekeer u tot God, zegt Petrus, en laat u dopen in de naam of op de naam van Jezus Christus. Want dan worden uw zonden vergeven en dan komt de Heilige Geest in u wonen. De vraag, wat moeten we doen, was een prachtige vraag. Dat is ook weer zo'n open vraag. Wat moeten we doen, vroegen de Joden aan Petrus. En de andere apostelen. Petrus zegt van, nou, dat is heel eenvoudig. Bekeer je en laat je dopen. Dat moet je doen. Dan krijg je twee dingen, vergeving van zonde. En de Heilige Geest komt in je hart wonen. Dat is nou precies wat met deze kamerling gebeurde. Er kwam tot bekering, het wordt niet verteld. Maar hij stelt de vraag, ik wil me graag laten dopen, kan dat? Hij had de keuze gemaakt om te geloven in Jezus. En hij werd gedoopt. Daar midden in de woestijn. Het was geen kerkdienst. Hij hoefde niet een paar maanden te wachten tot de volgende doopdienst. Het kon direct, want er was water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Welk antwoord zou je zelf geven op die vraag? Wat verhindert mij gedoopt te worden? Als je nog niet op Bijbelse wijze gedoopt bent. Misschien mag je het omdraaien. Al die bezwaren die ik zie of die mensen zien, schuift eens aan de kant. Is het iets wat God van mij vraagt? Wat zou ik er dan tussen stellen? Welke verhinderingen zou ik dan op moeten roepen? Of een ander? Deze kamerling die wilde heel graag. Het is mijn kans. Straks ben ik weg, Filippus weg en ik kan niet meer gedoopt worden. Hij liet er geen gras over groeien. Ik zou je willen oproepen. Als dit op jou slaat en je weet van ja, eigenlijk moet ik me laten dopen. Dan wil ik je eenvoudig vragen. Geef je op voor de volgende doopdienst. Meld je aan bij de oudste. En ik kan niet zeggen, zie hier is water, want dat is onder mij. Ik sta er bovenop. Het is wel goed om even een gesprekje erover te hebben. Maar ik zou wel willen vragen. Als je door God geroepen wordt om je te laten dopen, stel het niet uit. Maar geef je op. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel voor deze bijzondere geschiedenis. Een geschiedenis van een eenling. Die ook nog eens heel eind moest reizen om iets over u, meer over u te weten te komen. Heer, en als hij zo door een gedeelte uit de Bijbel bepaald werd bij de waarheid van de Heer Jezus. En dat uw dienstknecht Filippus daarvoor gebruikt heeft, wat een bijzondere geschiedenis. Dank u wel dat we dat samen mochten overdenken. Heer, en hoe deze man zich liet dopen, nadat hij tot geloof gekomen was en hoe die met vreugde zo verder ging naar huis. We weten niet hoe het verder met hem gegaan is, maar ik ga ervan uit dat u in zijn leven doorgewerkt hebt. Ook in zijn omgeving. Het is maar gissen. Maar Heer, het is een momentopname van hoe het ervoor stond. En zo heeft u allemaal momentopnames van ieder van ons vanmorgen. U weet hoe het ervoor staat met ons allemaal. Heer, we zijn allemaal op weg in dit leven. En we zijn allemaal ook op weg met u, daarom zijn we hier. Iedereen is misschien nog helemaal aan het begin en de ander is al een heel eind op weg. En iedere keer, steeds weer, vraagt u stappen van ons. Stappen in geloof om stappen te zetten. En dan bid ik ook, Heren, dat u mensen wilt overtuigen van de waarheid van het evangelie van Jezus Christus. Heer, zoals u deze kamerling, deze minister, overtuigde van de waarheid. Heer, we hebben het met elkaar gedeeld. Maar u bent degene die mensen kan overtuigen door uw Heilige Geest. U kunt mensen in het hart geven welke stap nodig is om met u te zetten, om verder te kunnen groeien in geloof. En dan bid ik, zoals we hier bij elkaar zijn, dat u mensen wilt helpen en wilt leiden. Om niet alleen te beseffen welke stap u vraagt, maar ook om die stap te zetten. En als het de stap is om tot geloof te komen in de Heer Jezus, om te kiezen in Jezus te geloven, dan bid ik dat u mensen wilt overtuigen van die stap. Als het is om zich te laten dopen, dan bid ik ook dat u daarin mensen wilt overtuigen. Het is niet dat wij moeten zeggen, je moet je wel of niet laten dopen. Maar u moet het duidelijk maken. Dank u wel, heren, dat hier de vrijheid er is om dat te doen. Dat we niet vervolgd worden om ons geloof. Maar dat we die keuze mogen maken. Heer, misschien is het wel zo dat we daarom zo vrijblijvend ermee om kunnen gaan. Ik bid u met klem, heer, dat u degene wilt zijn die mensen wilt helpen om stappen te zetten. Heer, ook als hier mensen zitten die ingeslapen zijn in hun geloof. En die weer wakker moeten worden om opnieuw verder te groeien. Wilt u dat in hun hart bewerken? We zien er naar uit en willen elkaar daarin aan u opdragen. En dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. En uw hulp, uw leiding, uw zegen mogen vragen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. En nu zit je hier. En nu heb je mij aangehoord. En nu zou ik u willen vragen, als je een stap moet zetten waarvan je weet dat het nodig is, dan zou ik je willen uitdagen om dat tegen iemand te vertellen voordat je hier de deur uitgaat. Want ik weet uit ervaring, als je dat aan iemand vertelt, dan heb je al een hele stap gedaan. Corine.
Thank you.
bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit. Heer, u bent oneindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit. Heer, u bent oneindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit. Heer, u bent oneindig mooi. U verdient ons al en heer, u lief, alle glorie voor. Alleen verdient de hoogste Heer, u die heerst in eeuwigheid. U bent eindeloos mooi, u bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit, Heer, u bent.
Elkaar toespreken. elkaar dat van harte toe wensen. Als God zegent, dan doet hij dat nooit om dat zelf te houden. Kijk, daar ben ik. Dan doet hij dat nooit om die zegens voor jezelf te houden, maar altijd om die uit te delen aan de mensen om je heen. En je zult zien, waar je dat doet, dan gaat het zich vermenigvuldigen. Wordt het alleen maar groter en mooier en blijer. Zullen we elkaar God zegen meewensen. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze hemelse Vader. En de leiding, kracht, troost en hulp van de Heilige Geest is en blijven met elk kind van God tot het moment dat Jezus terugkomt. En hij komt spoedig. Amen. We gaan het met elkaar.
U bent het licht in deze tijd, alleen uw waarheid die maakt vrij. U bent voor ons een schuilplaats en kracht, toont door de eeuwen heen uw macht. De volkeren zoeken naar iets wat nog echt betrouwbaar is. Dus wij proclameren dat Jezus, Hij alleen de waarheid is. Hij is een rots, een sterke rots, waarop ons leven is gebouwd. Er is een hoop, een vaste hoop. Ik wil dat iedereen het hoort. Er is een rots, een sterke rots, waarop ons leven is gebouwd. Is er hoop, een vaste hoop. Ik wil dat iedereen het hoort.
Door mensen veracht,
gekozen door God. De hoeksteen een zeker fundament. U bouwt wereldwijd een levende kerk. Haar pijloze kracht is ongekend. De volkeren zoeken naar iets wat nog echt betrouwbaar is. Dus wij proclameren dat Jezus, Hij alleen de waarheid is. Hij is een rots, een sterke rots, waarop ons leven is gebouwd. Er is een hoop, een vaste hoop. Ik wil dat iedereen het hoort. Een rots, een sterke rots, waarop ons leven is gebouwd. Er is een hoop, een vast.